Ik denk dat ik wel een heel serieus gesprek moet gaan voeren thuis morgen vroeg. Nee.
Waar dat geweer blijft. Ja,
dit is uw podcast over de jacht. De Overjacht Podcast. Dag beste luisteraars en welkom bij de 8e aflevering van de Overjacht Podcast. Ik ben Diederik, uw gastheer zoals steeds en de zaakvoerder van Jachter. En ik heb dit keer twee internationale gasten bij mij. Wie dat zijn, gaan jullie straks wel horen. Maar voor eerst, volg ons zeker op de sociale media, geef ons 5 sterren en maak gerust reclame bij uw vrienden en kennissen. Goed, welkom. Dag heren, moet ik zeggen.
Dankjewel.
Dankjewel, Diederik.
Gast van de maand.
Voilà, internationaal uit Nederland.
Ja, ja, ja.
De grenzen voorbij.
Ik hoop dat wij goed verstaanbaar zijn voor het Belgische publiek.
Anders zetten we ondertiteling.
Ah, ça va, ça va, ça va.
Oké, zoals elke keer, de luisteraars weten dat, misschien jullie ook, stel ik eerst enkele korte vragen, zodat we weten met wie we te maken hebben.
Heel goed. Dus,
bij deze, hoe heten jullie?
Ik ben Jochem.
En ik ben Rutger.
Dag Jochem en Rutger. In welk jaar zijn jullie geboren? Of elk apart natuurlijk.
Ja, ik ben in 1985 geboren.
En ik ben een stukje ouder. Ik kom uit 1973.
Oké, dat is al even terug. En
dankjewel.
Mag best eens bevestigd
worden. Jawel hoor,
ja. Ja. Ja, jullie zijn altijd rechtuit, dus we moeten dat ook doen.
Zou wel zeker, precies. Zeker. Daar houden we ook van.
waar leven jullie of waar wonen jullie?
Ik woon zelf in de buurt van Den Bosch.
Okay.
En ik ook, ja.
Oké. Okay. Dat is in Brabant, hè?
Ja, ja, in het zuiden van Nederland, in Brabant. Ja. Maar wel een beetje aan de bovenkant van Brabant, de provincie Brabant. Ja.
Oké, perfect. Voor de luisteraars, zoek gewoon even op Google Maps.
Ja, dat kan. Ja.
Voor de Vlaamse luisteraars dan, want ja, de Nederlandse luisteraars weten het zeker wel liggen.
Zo, ja.
Prachtige stad.
Zeker.
Veel gastvrijheid.
Een van de mooiste steden van Nederland, durf ik wel te zeggen. Absoluut. En dat is niet omdat wij er toevallig wonen, maar het heeft het mooie gemoedelijke van het zuiden en het nuchtere van het westen bij ons eigenlijk.
Ja. Ja. Het is inderdaad wel gezellig. Ik ben er voor mijn echte job ook wel een paar keer langs geweest en gaan vertoeven, 's nachts.
Ja, ja.
Zeker. Ja.
Nu, wat doen jullie in het dagelijks leven?
Ik ben internationaal werkzaam voor een bedrijf wat apparaten maakt voor versafdelingen van supermarkten.
Oké. Okay.
En ik ben in het dagelijks leven, buiten dat wij Kudu & Co. doen, directeur van een consultancybedrijf.
Oké. Okay. Ach zo, jullie werken voor Kudu & Co.
En daarbij. Doen
en daarbij.
zijn wij heel druk met Kudu & Co. inderdaad.
Ja. Oké, okay. Daar gaan we straks op doorgaan. Hè. Maar in diezelfde lijn, wat betekent de jacht voor jullie?
Ja, we hebben natuurlijk wel goed over nagedacht. En voor mij geldt, ik denk misschien wel voor ons allebei, het is echt een levenswijze die... Ja, die op heel veel verschillende soorten momenten terugkomt. Echt een rode draad ja, door het leven en de manier van leven en de manier van denken. En bijzonder belangrijk.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan, Diederik. We zijn ooit in aanraking gekomen met de jacht. En je ziet in eigenlijk alles wat we doen in ons leven, of dat nou ons andere werk is, of dat gewoon de vrije tijd is. Ja. Hoe we bezig zijn met de natuur. Alles wat we terugkomen is weer terug te leiden tot... wat het jagen voor ons zo verschrikkelijk belangrijk maakt. Dus het is niet een hobby, het is niet een passie. Het gaat veel verder dan dat wat mij betreft.
Ja. Ja. Als jullie het doortrekken in een job, ja, consultancy... en daarnaast in de koelingssystemen.
Ja, koeling en warmtesystemen.
En warmtesystemen. Ja, ja, ja. Ja. Hoe trekt hem dat dan door?
Ja, het is niet één op één altijd heel makkelijk te vergelijken natuurlijk. Maar het gaat veel verder dan alleen maar in het werk bezig zijn. Dat heeft ook te maken met respect voor elkaar.
Ja.
Maar ook het respect voor het milieu. Hè. Als je kijkt naar de opdrachten die wij doen vanuit mijn andere job. Dan zie je het vaker in dat soort dingen terugkomen. En ik probeer tegelijkertijd mijn andere collega's ook een beetje op te voeden. Waar het gaat om jacht en het buitenleven en bezig zijn met de natuur.
Ja, oké. Okay.
Ja, bij ons gaat het vooral ook echt om het duurzame facet en het reduceren van waste, van afval. Het gewoon wat bewuster bezig zijn met waar je mee bezig bent in plaats van het platte volume maken, zeg maar.
Ja. 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 Okay, dat is wel mooi, hè? Want heel veel mensen die niet in de jacht zitten denken, ja, de jagers schieten gewoon dieren dood, daar stopt het. Maar we zien, ik hoor dat eigenlijk bij iedereen die langskomt, die jacht is uiteraard veel meer. Het is een stuk levensstijl, het trekt hem overal door. Ja, het is een manier van leven en dat maakt ons zoveel rijker.
Ja, absoluut.
Nou ja, met het schot is de jacht gedaan. Hè? Dus alles daarvoor is eigenlijk het allermooiste. Ja. De opbouw ernaartoe, het zorgdragen voor de natuur, het inventariseren, het beleven. En ja, als je hebt geschoten, is het klaar, afgelopen. Ja.
Dan kun je het opeten natuurlijk.
Dan begint de apprecias. Ja. Maar dat is wel een ander verhaal.
Nee, natuurlijk. Maar dat is wel waar wat jullie zeggen. We hebben dat nooit helemaal wetenschappelijk uitgezocht. Maar ik denk dat het schot aan zich, het doden van een dier, dat maar een relatief klein deel is van de hele jacht als je het totaalplaatje pakt. Ja. En dat maakt het ook zo compleet voor mij. Ja. Absoluut.
Oké, top. Ja. Even tussendoor voor de luisteraars. We zijn hier met 3 man. Normaal is het 1-op-1, dus ik heb maar 2 micro's. Dus misschien is het niet altijd voor iedereen even duidelijk. We proberen ons best te doen.
Okay.
Waar jagen jullie dan vooral?
Ik jaag vooral in het Brabantse, maar ook in het Limburgse deel van Nederland. Gelukkig word ik ook nog wel eens elders uitgenodigd. En ik mag graag toch wel minstens 1 keer per jaar naar het buitenland gaan om een stalkingjacht te doen. Omdat ik dat de fysieke inspanning wel heel erg mooi vind in een gebied wat ik niet ken. En om dat dan met beheer of afschot af te sluiten is een mooi beleven.
Is dat altijd op dezelfde plaats dat je dan gaat? Of?
Nee, in Nederland is het vaak in dezelfde gebieden wel. Mm-hmm. Waar we dan ook de verantwoordelijkheid hebben voor de biotoop natuurlijk. En in het buitenland is het liefst eigenlijk zoveel mogelijk verschillende avonturen.
Ja. Binnen Europa of buiten Europa ook?
Beide ook, ja. Ja. Ja.
Ik herinner me dat er bij jullie een kudu omhoog hangt.
Er hangt een kudu bij ons aan de muur, ja. Ja, dat is correct, ja. Die heb ik niet in Europa gezien.
In de zoo, hè?
Ja. Ze zullen je daar niet zo graag zien komen. Nee.
Rutger. En voor mij is het, ik jaag in Nederland, zowel in Brabant als in de buurt van Schiphol, waar we ook nog een stuk ganzenbejaging doen. Mm-hmm. In Duitsland en in Frankrijk heb ik jacht, dus ik mag graag in Frankrijk vertoeven en ik heb daar de mogelijkheid om in het dorp te jagen, mee te jagen met de dorpsgenoten daar, dus zoals dat gaat.
Zo, Frans is ook wel oké. Okay.
Ja, dat gaat goed. Ja.
Okay,
ja, dat gaat goed. Ja.
De laatste van de korte vragen. Wat is jullie favoriete type jacht?
Ja, voor mij is dat eigenlijk, ik hou van alle soorten jacht, hè, dus dat is het is niet één soort dat ik heel specifiek heb, maar ik vind hem voor de voetjacht op klein wild met mijn hond. Ik heb een Engelse springer, dat vind ik een hele mooie jacht voor hem. Maar ik kan ook heel erg de dynamiek van een drijfjacht waarderen of de rust, hè, bijna het meditatieve van een aanzitjacht. S'avonds in de schemering. Dus het is heel veel. Maar als ik eentje moet kiezen, dan is het voor de voetjacht met de hond. Klein wild. Ja.
Oké. Okay.
Ja, ik kan niet kiezen. Ik heb hier goed over nagedacht, maar ik vind dat de variety is the spice of life. Ik vind juist de afwisseling en de verandering van de soorten seizoenen, dat je je hebt de reebokkenjacht in mei, je hebt dan weer de hertenbronst, vervolgens heb je de kleinwildjacht. Het gaat ook allemaal zo mooi in elkaar over elk jaar. En dat is natuurlijk ook wel het voordeel van het wonen in West-Europa, dat je die mooie seizoenen hebt. Ja. En elk seizoen heeft zo een mooi excuus om te gaan jagen. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Ja. Ja, dat het verandert. Ja.
Dat is ook wel zo. En ik denk dat voor mensen die momenteel niet of nog niet in de jacht zitten, toch wel iets is dat ze ook moeten weten dat jacht niet altijd op dezelfde manier gebeurt. Hè. Integendeel zelfs. Nee. Ja, zoveel
dat
soorten.
Is mooi.
En dat is wel mooi.
Ja.
Ja. Zeker.
Ja, ik denk dat jacht ook zo aantrekkelijk maakt. Dat je altijd verrast wordt.
Ja.
Wat er ook gebeurt. Het is nooit hetzelfde. Ja. Je kunt het nog zo proberen te arrangeren. Het gaat je zelden lukken zodat je het gedacht had. En dat is ook de aantrekkingskracht, denk ik.
Ja, en daarnaast is denk ik nog een ander aspect van de jacht wat het zo aantrekkelijk maakt. En dat is de verbinding met mensen. Het kameraadschap. En dat is ook nooit hetzelfde. Zeker niet als je in het buitenland bijvoorbeeld of ergens anders wordt uitgenodigd. Je komt altijd weer nieuwe mensen leren kennen, andere mensen tegen. Een hele interessante populatie mensen. Dus dat maakt uiteindelijk ook het stuk om de jacht heen maakt het heel erg interessant.
Ja.
Ja, en dat is zeker ook als je jachthouder bent, dan heb je ook heel veel te maken met niet-jagende mensen. Die je met enige regelmaat moet uitleggen wat je doet en waarom je dat doet en hoe je dat doet. En ik denk dat daar voor de jagende mensen op dit moment ook wel een hele grote rol is weggelegd. Om in ieder geval die mensen die in het buitengebied wonen, waar je ja, veel mee samen doet, te betrekken en te enthousiasmeren in het geheel. Ja.
Te informeren, dus ook gewoon uit te leggen wat het betekent om in zo'n gebied te wonen met wild.
Ja.
Heel mooi wild, maar dat kan ook schadelijk wild zijn en alles wat daarbij komt kijken natuurlijk.
Ja, absoluut. Ik ben het er volledig mee eens.
Gelukkig.
Mooi.
Zo niet horen we het ook graag.
Ja, dan zitten we in de verkeerde podcast. Ja.
Dat waren de korte vragen. Jullie hebben Kudu en Co opgezet. Voor de luisteraars die het nog niet kennen. In het kort is even.
Bij Kudu en Co ontwikkelen we jachtkleding voor iedere dag. Die bijdraagt aan een mooiere biodiversiteit. En dat is best een mond vol. Dat vergt ook een beetje uitleg, want daarmee hebben we onszelf best wel een barrière opgelegd.
Mm-hmm.
Wat betekent dan dat we voor iedere dag, dus we maken ja, een klassieke stijl van kleding, zowel in de jacht als door de week aan kan. Dus dat je niet te veel dubbele garderobe hebt, dat vinden we duurzame gedachten. Mm-hmm. We maken die kleding en accessoires alleen van natuurlijke, biologische of gerecyclede materialen.
Ja.
Plus daarbovenop proberen we eigenlijk ieder jaar ook actief te investeren in een biodiversiteitsproject.
Ja.
En ja, we hebben een aantal giveaways ook geïntroduceerd de afgelopen jaren. Die dus ook onze doelgroep, denk ik, wat stimuleert of motiveert om bewegingen te maken in dat, dat actieve biodiversiteit verbeteren. Dus ja, daar zijn we ook heel druk mee naast het ontwikkelen van mooie producten. Ik denk dat een beetje de kern wel raakt.
Ja, absoluut. Daar gaan we straks op doorgaan. Jullie hebben onlangs op de Jacht- en Buitenlevenbeurs gestaan in Nederland.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Want het is ook de tweede keer dat jullie daar staan, als ik me niet vergis.
De tweede keer gestaan, buiten dat we ongelooflijk leuke dagen hebben gehad, waarin we heel veel bekende mensen en ook onbekende mensen lang hebben kunnen spreken. Hebben we ook heel veel Kudu & Co-eigenaren gehad die terugkwamen omdat ze het zo prettig bevallen. Omdat ze verbinding voelen met het merk. Ja, en ook willen uitdragen wat wij willen uitdragen. En dat, dat is gewoon gaaf om te zien. Misschien dat jij daar nog wat kan aanvullen.
Nou, ik denk dat je de kern wel raakt. Het is voor ons ook een manier om met onze doelgroep in contact te komen. Mm-hmm. En ook continu feedback te krijgen over hoe we het doen. Hè? Ja. Want wij geloven ergens in en we staan ergens voor. Ja. Maar het is ook goed om te zien dat andere mensen dat doen. En die populatie begint te groeien. Hè? We zijn nu pas 2,5 jaar bezig. Maar die populatie begint te groeien en je ziet dat mensen het omarmen.
Ja.
En dat is voor ons misschien wel de grootste waarde. En die directe feedback krijgen op die beurs heel mooi terug.
Ja.
Ja, het is gewoon een heel leuk compliment om te zien dat iets wat wij hebben bekokstoofd met z'n tweeën, dat mensen dat gewoon gaaf vinden.
Ja.
En dus dat dragen, uitdragen.
Ja, met name dat.
Ja. Dat maakt je heel dankbaar, denk ik.
Ja. Daar gaan we ook nog op terugkomen, hoe dat allemaal gestart is. Zoek een reden waarom wij in contact staan met elkaar, denk ik. En met Jachter verkopen wij jullie producten, de producten van Kudu & Co. Omdat we ook die waarden en normen net gaan willen uitdragen en de jacht ook in dat daglicht naar buiten brengen.
Ja.
Net daarom ook de podcast. We gaan beginnen bij het begin. Hoe zijn jullie ooit begonnen met jagen?
Het is voor mij een als ik daar later op terug, heb ik daar wel eens over teruggedacht. Het is een beetje een oergevoel wat er eigenlijk altijd wel geweest is. Ik was graag buiten. Mijn opa was jager. Hij is helaas te vroeg overleden. Dus ik ben nooit samen met hem gaan jagen. Dat vind ik heel erg jammer. Maar ik zou het met mijn vader oppakken. En uiteindelijk is het denk ik een oerinstinct waarbij je graag buiten bent, waarbij je graag met de natuur bezig bent.
Ja.
En het ook gewoon past in hoe je als mens bent.
Mm-hmm.
Dat komt bij mij heel erg van binnenuit.
Ja.
En uiteindelijk heb ik de jachtopleiding cadeau gekregen van mijn vrouw, die dat bij mij herkende en dacht, hij heeft nog een hobby nodig, dus laat hem maar gaan jagen. En die heeft mij de jachtopleiding cadeau gedaan. En die heeft sterker nog mijn eerste geweer gekocht voor mij als cadeau toen ik geslaagd was.
Wat een vrouw. Hè?
En daar heeft ze tot op vandaag de dag nog spijt van, geloof ik, dat
gebeurt. Ze is niet mee nooit meer thuis.
Ik ben nooit meer thuis. Dus, dus daar heeft ze tot nu toe nog wel een beetje spijt van. Maar het is haar eigen schuld, zeg ik altijd.
Heb jij dat ook zo ervaren, Jochem?
Nee, maar ik denk dat ik wel een heel serieus gesprek moet gaan voeren thuis morgen vroeg. Nee,
waar dat geweer blijft.
Ja, maar, dat ik maar mijn jachtakte kan krediteren. Nee, wat ik wel hetzelfde heb ervaren, is het actief bezig zijn in de natuur. En met de natuur. En eigenlijk naarmate je langer jaagt, ja, blijf je ook altijd leren en ontwikkelen. En dat vind ik heel erg leuk. Maar in de beginnen, ja, ik ben als klein jongetje met mijn opa en mijn oom altijd mee geweest. Dat was ook s'avonds op de eenden, in het donker nog eventjes een uurtje in de schemer, moet ik zeggen. Ja, als er dan gejaagd was, hadden natuurlijk altijd tableau en er was veel wild. Het was gewoon eigenlijk iets wat heel normaal was, maar wat wel een soort van spannend was.
Ja.
Ik studeerde vervolgens en kwam daar een goede vriend tegen, nog steeds een hele goede vriend. En die kwam ook uit een jagersfamilie. Wij waren een beetje aan het twijfelen van, ja, moeten we dat nu doen? Gaat het allemaal passen? Ja, vervolgens werd ik met een geweer in een duivenstalletje gezet en schoot ik mijn eerste duiven. Ja, toen was ik eigenlijk verpest voor de rest van mijn leven, denk ik. En toen zijn we hem gaan halen en sindsdien toch wel heel erg actief altijd geweest en gebleven. Ja, ja.
Voilà. Zo leren we de mannen achter kudu ook een beetje kennen.
Ja. Niet te veel prijsgeven.
Niet alle geheime prijsgeven, ik wou het net zeggen. Ja.
Maar nu gaat het beginnen. Hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen en hoe zijn jullie tot het idee gekomen van Kudu & Co?
Ja, dat mag Jochem straks vertellen hoe we tot het idee zijn gekomen van Kudu & Co. Maar hoe we elkaar hebben leren kennen, dat was onze allereerste ontmoeting op een netwerkorganisatie in Amsterdam waar ik lid van was. Waar Jochem spreker was en tijdens het zogenaamde hazendiner een verhaal moest vertellen. En de traditie was daar dat een beetje een mooi overdreven verhaal mocht zijn over de jacht. Hè, dus met een knipoog. Hij had daar een verhaal over een hert wat hij geschoten had. En daar, dat was de eerste keer dat ik Jochem tegenkwam. En niet veel later daarna kwam ik hem tegen in het Brabantse tijdens een vergadering van de WBE. De Wildbeheereenheid, zoals we dat in Nederland noemen.
Hetzelfde hier.
Ah, zo wel. Okay. Wildbeheereenheid. En daar raakten we aan de praat. En uiteindelijk waren we beide te gast op een jacht in Polen. En hebben besloten om samen in de auto te gaan zitten naar Polen toe. En nou, dan zit je 10 uur heen en 10 uur terug in de auto. Ja. Hebben we daar 5 dagen of 4 dagen gejaagd. Ja, dan leer je elkaar wel kennen. Hè? Want na een uur ben je uitgepraat over koetjes en kalfjes. En dan gaat het over de serieuze dingen des levens.
Ja.
En daar hebben we elkaar leren kennen en elkaar ook gevonden. En
ja.
Ik ben heel dankbaar dat er een hele mooie vriendschap ontstaan is.
Okay. Ik ook, Rutger.
Dankjewel, Jochem. Dankjewel. Leuk. Fijn die bevestiging ook nog even. Dat,
ja, dan moet ik natuurlijk even vertellen hoe wij op het idee Kudu & Co. zijn gekomen. Dat was natuurlijk de tweede helft van de vraag. Nou ja, ik vond het opmerkelijk dat er in een doelgroep die allemaal pretendeert, en niet alleen pretendeert, maar ook bewust met natuur en natuurbeheer bezig is, dat daar nog geen specifiek merk bestond dat zich op deze manier manifesteert.
Mm-hmm.
Overal in elke branche zie je dat duurzaamheid een grotere rol speelt. Ik wilde dat graag integreren in de jacht. Zonder een geitenwolle sokken uitstraling te hebben natuurlijk. Ik denk dat het aardig gelukt is inmiddels. En ik zag Rutger eigenlijk als mijn potentiële klant. Dus ik ben dat idee gaan pitchen om te kijken of dat hij eerst eens een paar overhemden en truien en polo's wilde kopen. En daarop antwoordde hij eigenlijk van, ja, maar dit is toch helemaal niet leuk om alleen te doen. Dit moeten we gewoon samen doen. Nou, toen hebben we op een bierveeltje een plan gemaakt en zijn we het gewoon gaan doen. En dat is nu 2,5 jaar geleden, denk ik ongeveer. Ja.
Mooi. En wat is jullie hoogtepunt al tot nu toe?
Met het werk bedoel je, denk ik, Diederik.
Ja, ja, niet over die vrouwen.
Nee.
Vrouwen.
Dat was, nee, dat is goed dat we dat even helder hebben met elkaar. Voor de Belgische luisteraars. Hè. Het hoogtepunt met het bedrijf bedoel je, Diederik? Is dat,
ja, dat is de vraag, ja.
Ik denk met name voor mij is de hoogtepunt de trots die we met onze achterban kunnen delen. Dus we hebben mooie producten gemaakt. We hebben het voor elkaar gekregen om Fairtrade in Europa voor het allergrootste deel onze producten te laten maken vanuit biologische materialen of gerecyclede materialen, wat Jochem net zei. Dat is het product. Maar de erkenning die wij krijgen en de achterban die dat omarmd heeft, dat is misschien wel het allergrootste compliment. Ja. En voor mij ook het grootste hoogtepunt om te vieren eigenlijk.
Ja. Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van hoogtepunten wat dat betreft. Ja. Ja.
Dat is mooi. Ja. Hoogtepunt na hoogtepunt. Want het is niet zo'n evidente periode geweest met corona ertussen. Moet je wel aardig van de grond geraakt, denk ik.
Ja, en we zijn inmiddels vertegenwoordigd in meerdere landen om ons heen. Wel in Europa, vanzelfsprekend. We liggen in een heel groot aantal winkels, retailers, zowel online als offline. Mm-hmm. Dus dat hebben we wel voor elkaar gekregen in een periode die niet evident was. Dat heeft een hoop energie gekost, maar dat is wel gelukt. Dat is mooi om te zien.
Mm-hmm. Ja,
ja oké. Okay, ja. En jullie zeggen, of jullie hebben aangehaald hier net van een deel van die winst, dat wordt ook gebruikt voor natuurbeheersprojecten, biotopenprojecten. Hoe moet ik dat zien?
Dat is begonnen met het weggeven en het informeren van biotoopgerelateerde producten bij onze orders. Dus wij hebben, ik denk dat we aan zaaigoed, nou toch minstens een 20 hectare hebben weggegeven over de jaren heen. We hebben op een gegeven moment eendenkorven zijn we gaan weggeven. Mm-hmm. Ook om gewoon mensen een beetje aan de slag te laten raken. Soms is het gewoon een drempel of iets waar je misschien niet zo snel aan begint.
Ja.
We zijn een samenwerking aangegaan met Bijenbaas. Dat is ook een heel leuk bedrijf wat voor iedere verkochte pot honing een vierkante meter bloemenmengsel inzaait. Dus ja, wij zijn op een gegeven moment maar potten honing gaan weggeven, omdat dat natuurlijk ook weer dicht zit bij de jacht, want je kunt ermee koken. Een ree staat wel eens in een bloemenweide, dus weet je, we proberen dat altijd een beetje met elkaar in verbinding te hebben staan. En waar we vorig jaar mee zijn begonnen, en dat gaan we dit jaar ook weer doen, is het weggeven van een biodiversiteitsproject onder onze volgers, klanten, vrienden, kennissen, iedereen die daar in die loterij dan meedoet.
Ja.
En dat doen we samen met SBNL hebben we dat gedaan. Een fondsenorganisatie uit Nederland die ook zich hard maakt voor het behoud van natuur. Maar wel om die natuur zeg maar te benutten. Hè. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Waaronder voor de jacht.
Ja.
En samen met het groenbedrijf Midden-Nederland, Tom Scherpenzeel, die ons daar ook enorm mee helpt. En dat trio, daarmee hebben we vorig jaar, of dit jaar eigenlijk moet ik zeggen, dat is dit jaar tot uitvoering gekomen. Ja, prachtige hectare op de Utrechtse Heuvelrug. Echt omgeturnd tot een bloeiend stukje biotoop. En wat je daar ziet dat duurt altijd een aantal maanden, soms wel eens een jaar, voordat dat echt bloeit en groeit. Ja, en als je daar gaat kijken, daar krijg je enorm veel energie van. En dat willen we vaker doen, willen we meer vastleggen. Het is allemaal geen rocket science, maar het is een proactieve manier waarmee wij geloven dat we ons gedachtegoed kunnen uitdragen.
Het is een visie ook, hè, die jullie uitdragen.
Ja.
Misschien, als ik nog even mag aanvullen, wat voor de meeste luisteraars niet helemaal, denk ik, bekend is. We hebben niet heel veel, maar wel wat mooie natuur in Nederland. Maar we hadden die hectare waar Jochem beschrijft, dat ging om een oude boomkwekerij die eigenlijk alle voeding uit de grond had gehaald. Een flink stuk grond waar niet veel op wilde groeien. En we hebben dat eigenlijk helemaal bewerkt, omgebouwd, waarbij wildmengsels, maar ook bomen zijn ingeplant, heggen zijn ingeplant. En een hele gezonde bodem uiteindelijk weer terug laten komen, waar nu van alles op bloeit. Dus serieus project.
Ja, die foto's stonden ook op jullie sociale media, denk ik.
Ja, klopt.
Wat ik me daarbij nog afvraag, en ik denk de luisteraars, de Vlaamse luisteraars, Belgische luisteraars ook, die projecten, gaan die zich enkel beperken tot Nederland? Of kunnen ook mensen van hier meedoen in die, hoe je het noemde, de loterij, om zo'n giveaway te winnen?
Zeker. Al moeten wij nog wel op zoek naar een partner die daarmee in België ook zou willen helpen.
Ja.
Dus ik denk dat we misschien hier wel een klein oproepje kunnen doen. Daar hebben we ongelooflijk leuke samenwerkingsvoorwaarden voor. Dus mocht er iemand zich geroepen voelen, stuur alsjeblieft een bericht. Want ik denk dat ook de groei moet zijn in de verschillende landen. Ja. Wij kunnen moeilijk mensen uit Nederland, wij vinden het niet erg om te rijden, maar we kunnen moeilijk iedereen het hele gevolg ook ver België insturen. Want op het moment dat het ergens Zuid-België is, wat je natuurlijk nooit kan plannen in een loterij, dan...
Het gaat met name over de grondwerkzaamheden, hè, met grote graafmachines trekkers en ploegen en frezen van een groot stuk grond. Ja, dat moeten we lokaal organiseren en ik geloof er ook in dat het beste werkt.
Ja.
Dus ja, wat Jochem terecht zegt, als er iemand is die zijn vinger opsteekt om daar mee te doen, heel graag.
Voilà, je kan gerust een berichtje sturen via de contactpagina op jachter.eu en dan komt dat bij de heren van Kudu en Co. terecht. Goed, we zijn bijna rond met de onderwerpen die we gingen bespreken. Ik wil toch nog even één ding vragen. Binnen 5 jaar, waar zien jullie Kudu en Co. dan staan?
Nou, als ik daar eens even mag op reageren. Ik denk dat het een sterk merk is wat zowel binnen als buiten de jacht bekend is. Mm-hmm. Dat vinden we heel belangrijk. We hebben wel eens gekscherend gezegd dat wij willen dat in iedere kast van elke jager in Europa minimaal 1 onderdeel van Kudu & Co. hangt.
Dat is een mooie ambitie.
Dat is een hele mooie ambitie. En inmiddels durven we wel te zeggen dat het misschien niet alleen bij de jagers is, maar met iedereen die verbonden is in de natuur. En dat hoeven natuurlijk niet per se alleen maar jagers te zijn.
Ja, oké.
Ja, dat. Ja.
We zijn het eens, zoals je hoort, Diederik. Nou, dat is fijn.
Perfect, duo. Wij willen nog een jachtverhaal van jullie horen. Is dat een jachtverhaal dat samen is beleefd, apart, maakt niet zoveel uit? De anekdote.
Ik heb er wel eentje die we samen hebben beleefd. Maar misschien heb jij nog een andere in gedachten, Jochem?
Ja, ik heb er heel veel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook heel erg geniet van het doorgeven van de jachtpassie aan de volgende generatie. Dat vind ik heel mooi. En de eerste keren op de hoogzit of in het veld met mijn oudste zoon, die koester ik.
Hoe oud is hij?
6. Ja, dus ik denk dat. Ik denk dat jij een mooie anekdote kan vertellen.
Nee, nou, dat ging me niet zo om de anekdote. Ik vind het een hele mooie, want ik weet hoe je dat, hoe graag je dat wil. En ik vind het mooi om te zien dat je dat ook doet, hè, met je oudste zoon. Straks ook met je jongste zoon, ongetwijfeld, Jochem. Dus,
zeker.
Ik vind dat een hele mooie. Nee, ik heb een hele korte kleine anekdote dat Jochem en ik de keren dat wij samen op jacht zijn, wij eigenlijk altijd wel veel wild zien. En als we op een drijfjacht zijn, is het eigenlijk ook zo dat er altijd wel een rotte varkens tussen ons doorkomt. Mm. En dat we dan de kans hebben om die varkens te kunnen bejagen of beschieten. En zo was dat ook de laatste keer dat wij samen op pad waren. We stonden naast elkaar op post. Nou, we keken elkaar al een beetje glimlachend aan van het zal wel gaan gebeuren. Totdat vlak voordat de jacht werd aangeblazen, Jochem toch nog een ander plekje kreeg. Door de jachtopzichter toebedeeld. Ogenschijnlijk een betere plek, mooiere plek, geen idee. Uiteindelijk kwam bij mij een rotte varkens uit, die eigenlijk gewoon tussen ons door had gegaan. Dus ik denk dat hij daar tot op de dag van vandaag nog een beetje teleurgesteld over is.
Ja.
Maar desalniettemin hebben we nog 5 vele andere mooie verhalen samen en afzonderlijk beleefd met elkaar. Maar daar is de tijd denk ik te kort voor.
Ja, en de toekomst zal waarschijnlijk nog veel meer mooie herinneringen brengen.
Zeker, zeker.
Daar gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit.
Na het schieten komt er eten op bord. Wat is jullie favoriete stuk wildbraad? Het recept van de gast.
Ik vind ree toch wel heel erg mooi omdat het een complexe scharrelaar is. Van allerlei soorten kruiden, grassen, blaadjes. Dat proef je terug in het vlees. Ik ben wel een ree-enthousiasteling. Maar ik heb een recept met eend bedacht.
Laat ik dan eerst even vertellen over mijn ree-recept. Er zijn natuurlijk talloze recepten. En ik vind hazenpeper fantastisch. Met chocola en met ontbijtkoek doen wij het. Dat is een recept wat ik van de oma van een vriend van mij gekregen heb. En dat is fantastisch. Maar waar ik het meest van geniet, Diederik, is op het moment dat wij een ree aan het slachten zijn thuis. Dat we de haasjes even snel opbakken in de pan. Ja. En even met wat zout en peper en zo uit het vuistje tijdens het slachten eigenlijk die haasjes al even opeten. Ja, dat vind ik er zo'n genotsmoment. Ja. Met een goed glas wijn erbij. Ja. Dan maak je mij niet gelukkiger.
Puur.
Puur, zo is het.
Ja, wat heel erg lekker is, met een vrucht die niet altijd uit de buurt komt, is een eendenborst met mango. Ik vind het altijd de mooiste bereiding om de borst eerst op kerntemperatuur te laten komen langzaam en hem daarna pas op hoge temperatuur te grillen. Dus je doet eigenlijk andersom. In plaats van grillen, garen, ga je eerst garen en dan afgrillen. Dan neem je een stuk mango van hetzelfde formaat. Die trancheer je allebei in plakjes. Mm-hmm. Die leg je om en om op een bedje van mango chutney. En daarop gaat nog een rood pepertje. En dat is echt prachtig tussengerecht of entree. Of in ieder geval, je maakt er heel veel indruk mee. Super simpel, kleurrijk en echt een smaakexplosie. Waar ook de wildsmaak heel erg mooi tot zijn recht komt.
Oké, fantastisch. Dat receptje komt ook op de website te staan.
Helemaal prima.
En als jullie willen, komt Jochem langs om het een keer klaar te maken. Dat zou misschien dat we daar een kleine prijsvraag aan vast kunnen koppelen.
En zijn gsm-nummer is?
Een paar truien bestellen bij jachten.
Een paar truien bestellen, dan komt een heel wind in de buurt.
Voilà, voilà. We regelen dat wel.
Zo, mooi.
Oké, voordat we eindigen, hebben jullie nog iets dat jullie willen zeggen aan de luisteraars?
Nou, niet specifiek. We zijn heel dankbaar dat we hier mogen zijn vandaag. Diederik, vindt het heel leuk dat wij elkaar gevonden hebben vanuit Kudu & Co. en Jachter. Ja. Waarbij we al enige tijd heel succesvol en zeer plezierig samenwerken. Ik denk dat dat het, de grootste winst is. Ja. Ik vond het ook ontzettend leuk om bij jou in je uitzending te zijn, in je podcast te zijn. En we hopen dat we heel veel mensen in België, maar ook daarbuiten, met heel veel plezier kunnen bedienen. A biento, zou ik zeggen.
Ja, daar kan ik niks aan toevoegen, jongens. Dat is de spijker op zijn kop.
Voilà. Hebben jullie dan misschien nog een vraag voor mij?
Ja, ja.
We hebben die vraag hebben we een klein beetje voorbereid. En we hadden 12 hele flauwe vragen bedacht, Diederik, maar ook wel 1 of 2 serieuze.
Dus wil je eerst de flauwe of de serieuze?
Ik laat aan jullie over.
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk nu echt al wel alle grote namen gehad. Zelfs vanuit het buitenland. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd wie jouw meest geadoreerde volgende gast, nou niet de volgende gast, maar jouw meest geadoreerde gast die je hier aan tafel zou willen hebben, is.
Goh, dat is een moeilijk. Misschien moet ik volgende keer ook vragen om de vraag al op voorhand naar mij te
zien. Laat ik het anders zeggen, Diederik. Misschien dat ik je even mag onderbreken.
Ja?
Want het is natuurlijk wel, we zetten je een beetje voor het blok en tegenover je luisteraars is dat misschien ook een beetje flauw. Maar als je nou een carte blanche zou hebben, wie zou je hier dan nog aan tafel zou willen hebben?
Ik denk dat het misschien eens interessant is om gewoon een minister hier te hebben.
Oh.
Om erover te praten.
Mooi.
Ook al staan ze niet altijd achter heel het jachtproject of al wat er rondhangt. Maar toch om ook eens even enkele vragen daaraan te stellen. Om te kijken hoe dat terugkomt. En misschien op die manier ook bepaalde deuren te openen.
Ja,
mooi.
Ik proef een carrière in de lobby.
Hij woont niet ver van Brussel. Of
dus misschien op Europees niveau. Nee, mooi. Ja, dat is een mooie gedachte. Dat,
Absoluut, zeker weten. Ja.
Jochem, Rutger, heel erg bedankt dat jullie zijn afgezakt uit Brabant, Nederland, naar het Pajottenland om deel te nemen aan de podcast. Ik ben er heel dankbaar voor. Ik denk de luisteraars ook. Ik wil de luisteraars ook nog even bedanken om tot helemaal op het einde te luisteren, om ons te volgen op sociale media en om reclame te maken. Ja, geef gerust feedback terug via de sociale media of via de website. Dan horen we elkaar volgende maand opnieuw. Tot dan. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Voor meer informatie kunt u terecht op jachter.eu onder het tabblad Overjacht Podcast. Abonneer u op onze podcast en geef ons 5 sterren om op de hoogte te blijven van alle afleveringen. Tot de volgende.